Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché, vandaag met Michel van den Bos. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe gaat het met u?
Dat gaat. Absoluut.
Ja. Je hebt een jubileumjaar te vieren, hè? 25 jaar Gaia. Wat staat er zoal op de agenda?
Wel, het boek dat ik geschreven heb vorig jaar, De Werken van Gaia, dat komt binnenkort uit, verschijnt in het Frans. En dan komt er ook een documentaire, De Stempel van Gaia. En de regisseur is Lucas van der Talen. Dus dat staat allemaal in de pipeline. En dan zondag 8 oktober, dan vieren we dus het feest van 25 jaar Gaia.
Ja, met alle leden, vermoed ik, of toch zoveel mogelijk?
Wel, die kunnen niet allemaal in die zaal. Dus,
hoeveel zijn dat er eigenlijk?
32.000.
32.000, ja. Die vrijwillig meewerken met Gaia.
Wel, op hun manier, ieder op hun manier natuurlijk. Zo gaat dat dan. Hè. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, daar mag je wel al eens mee naar buiten komen, denk ik, met 32.000 leden.
Absoluut. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Als een doorzetter, ongetwijfeld. Als iemand die goed weet wat hij wil en die daar dan ook voor gaat. En moet weten, ik ben eigenlijk begonnen mijn carrière als dierenadvocaat, zoals ik mezelf een beetje noem, in 1985... En toen met Gaia startte in 1992, dan nam ik de handschoen zo wat op als een soort van fluwelen revolutionair. En gaandeweg ben ik dan geëvolueerd, heb ik mij ontpopt tot een soort van expert in maatschappelijke hervormingen. Zie je? Mm-hmm. En de bedoeling is om de afstand die er is tussen de maatschappij van vandaag in de richting te stuwen van onze idealen. Mm.
Ik hoorde ook wel mensen zeggen, het is een man waarvan heel veel mensen een verkeerd beeld hebben. Kan dat kloppen?
Dat zou kunnen.
Want je bent natuurlijk voornamelijk in het nieuws geweest destijds als een extreme voorvechter van de dierenrechten. En je had daar heel veel voor over. En niet iedereen vond dat fijn om mee te maken.
Ja, wel zeker niet diegenen natuurlijk die een belang hebben bij de uitbuiting van dieren. Hè.
Ja.
Dus die zagen mij niet zo graag afkomen, ongetwijfeld. Maar ik moet zeggen, mensen die openstaan voor rechten van dieren, voor zorg voor dieren, daar kan ik je wel van zeggen dat die wel... dat die mij altijd wel gesteund hebben. Ja. Nu zeker ook, er gaat geen dag voorbij of iemand komt naar me toe, wees het in station of gewoon op straat, en die komt me dan wel eens goeiedag zeggen, met de hand schudden bijvoorbeeld, en dan zeggen, ik sta achter u, doorgaan. Mm-hmm. Dus dat doet natuurlijk wel altijd plezier. Mm. Dus ik denk natuurlijk dat er ook een beetje een mythevorming is, en dan misschien opgeblazen door diegenen die belang hebben bij het mishandelen van dieren. Hè.
Ja. Zou je kunnen zeggen dat je iemand bent die van zijn vijand zijn bondgenoot heeft gemaakt?
Dat zou je wel kunnen zeggen. Op bepaalde vlakken is dat zeker zo. Bijvoorbeeld, ik herinner me, de veehandelaars, die zagen me ook als een beetje hun aardsvijand. Wel, op de grootste veejaarmarkt van Vlaanderen, in Sint-Lievenshouten, de Kaïd, dus een beetje de keizer van de veehandelaars Ginder, die heeft een paar jaar geleden gezegd, toen ik hem kruiste, meneer Van den Bos, u weet, ik ben heel erg kwaad op u geweest. Hè. Maar, zei hij dan, ik moet toch zeggen, u hebt hier toch wel heel veel ten goede veranderd, wat ook zo is, want een goede 20 jaar geleden was dat daar dus werkelijk een catastrofe. Dat was een slagveld. Hè. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een soort Vietnam was, hè, waar dieren dan mishandeld werden, geslagen, geklopt. En wat mij interesseert, dat zijn dus toch wel duurzame veranderingen bekomen, zie je. Dus geen verandering die dan een paar weken duurt, hè, of gewoon naar aanklagen en dan verder niks. Nee, ik ben ook iemand die oplossingen wil aandragen. Want ik wil dus veranderingen die niet zomaar een paar jaar duren, maar die werkelijk generaties lang kunnen beïnvloeden ten goede.
En dat is nu wel zichtbaar na 25 jaar.
Absoluut, en dat doet dan weet je natuurlijk dat het niet voor niks geweest is.
Je bent ook een man met een Donald Duck sleutelhanger. Waar komt dat vandaan?
Ja, die heb ik dus echt wel gekoesterd. Hè. Die koester ik nog altijd. Wel, toch al een tijdje geleden, in 1993, dan voerden wij ergens in Wallonië een actie, een petitieactie. We probeerden dan handtekeningen te verzamelen. Ik denk zelfs dat ergens in Braine-l'Alleud was. En verzamelde actie handtekeningen tegen foie gras. Hè. En ineens zie ik daar dus een moeder met haar zoon op mij afkomen. En die jongen, ik zag dat, die zag er wel zichtbaar wat achterlijk uit. Hè. En die jongen komt naar me toe. En ik hoor die moeder zeggen, ga je hem dat geven? En ik zie die jongen knikken. En die geeft een Donald Duck sleutelhangertje. En dan, hij zegt er dan bij, pour que ça te porte, porte bonheur, zei hij. En dat heb ik altijd onthouden. En dat die jongen dus, die eigenlijk een kwetsbare mens is, mij dus die Donald Duck sleutelhanger gaf om me eigenlijk moed in te spreken voor die kwetsbare dieren die mishandeld werden. Dat vond ik toch wel een heel mooi gebaar. Heb ik altijd onthouden. En dus ik koester dat voorwerp.
Ja. Michel van den Bos, welkom in Touché.
Dank je.
Radio 1.
Friedel, Lesage.
Touché.
The Bullfighter Dies van Morrissey. De politie meldt een defect voertuig op de Antwerpsring richting Gent in Merksem op de rechterrijstrook.
Touché.
Michel van den Bos, ik liet het niet voor niets horen, dat nummer van Morrissey, The Bullfighter Dies. Een medestrijder, hè, als het gaat over het afschaffen van stierengevechten. Maar hij stelt het wel heel erg scherp door hooray te roepen als de stierenvechter de arena niet levend verlaat. Wat denk je daarbij?
Dat gebeurt wel al eens. Mm-hmm. Natuurlijk, de stier mag ook wel eens winnen. En uiteraard, ja, ik denk dat dat wel overeenkomt met het buikgevoel van heel veel mensen die wat die stieren aangedaan wordt natuurlijk als een groot onrecht zien, als een grote wreedheid zien. Want als die stier het overleeft in de arena, dan wordt die nadien toch afgemaakt. Zie? Dus het is uitstel van executie. Moet je weten, je sprak daarnet van extreem. Morrissey heeft zowat de reputatie om zijn ideaal nogal extreem voor te stellen. Ik denk toch wel dat je mag zeggen dat de waarden waar Gaia voor staat, vandaag, 25 jaar geleden, klonk dat wel iets anders, maar vandaag toch wel door een groot deel van de bevolking, om niet te zeggen het overgrote deel, wel gedeeld wordt. Als je ziet dat onze prioritaire doelstellingen, en we laten dat dan onderzoeken via opiniepeilingen en zo, wel daar staan toch wel altijd meer dan 80% van de bevolking staat daarachter, steunt dat. Dus ja, ofwel natuurlijk goed, ik kan dan toch moeilijk zeggen dat, dat wanneer zo'n groot deel van de bevolking die doelstellingen steunt, dat, dat we dan extreem zijn, dat die prioriteiten waar we voor opkomen, dat dat extreem is.
Dat je ondertussen heel veel mensen kan overtuigen van die dierenrechten, bleek ook afgelopen week. Hè? Want je bent afgelopen week samen met minister van Dierenwelzijn Ben Weidt een petitie gaan overhandigen aan de Europese Commissie tegen lange afstandsvervoer voor levende dieren, ondertekend door 1 miljoen Europeanen. Dat kan al tellen.
1.069.715 om precies te zijn.
Dat weet je al helemaal precies. En als je dat filmpje ziet dat daarover gemaakt is, ja, daar hoef je inderdaad geen twee keer bij na te denken. Hè. Dat is schrijnend wat daarop te zien is.
Zeker die transporten die naar het Midden-Oosten, naar Noord-Afrika, naar Turkije, ook vanuit België vervoerd worden. Die dieren, die het gaat om miljoenen dieren, varkens, paarden, runderen, die over lange afstanden vervoerd worden in schrijnende omstandigheden, inderdaad. Moet je weten, dat is nu al meer dan 20 jaar dat wij daarvoor opkomen. En dat, ja, kijken, dat is dan met horten en stoten, gaat dat wel af en toe vooruit. En dan krijg je een stilstand, dan gaat dat weer wat achteruit. De meest recente overwinning of resultaat dat we in dat domein hebben behaald, is het feit dat het Europese Hof van Justitie beslist heeft dat de huidige Europese regelgeving ter zake, die verre van perfect is hoor, maar goed, dat die regelgeving ook moet nageleefd worden zodra die transporten de grenzen van de Europese Unie verlaten. En daar wringt het schoentje, want ja, in de realiteit gebeurt dat dus niet. Dus wij pleiten ervoor, en samen met minister Weidt, en ik moet zeggen dat de twee andere ministers van Dierenwelzijn, dus mevrouw De Baats, Bianca De Baats, die staatssecretaris voor Dierenwelzijn in Brussel, en Carlo Di Antonio, de Waalse minister van Dierenwelzijn, steunt die actie ook. Dus onze drie ministers van Dierenwelzijn staan achter onze doelstellingen. Het is te zeggen, minstens, en dat op korte termijn, de duurtijd van die transporten verminderen tot 8 uur. En nog beter zou zijn dus om op termijn, dan op langere termijn, transporten van levende dieren te vervangen door het vervoer van karkassen. Want zolang mensen vlees eten, zullen er dieren moeten gedood worden. Maar ik denk dat je toch wel heel wat wegneemt van dat lijden, van dat verschrikkelijke lijden, wanneer je ervoor zorgt dat die dieren voor vlees dan toch geslacht worden, zo dicht mogelijk bij de plaats waar ze dus opgegroeid zijn, waar ze vetgemest zijn. Ik denk dat dat toch wel al heel veel lijden zou kunnen wegnemen. Dus vervoer van vlees en karkassen in plaats van die dieren, die levende dieren dan. Het gaat om miljoenen dieren dat verschrikkelijke lijden te doen ondergaan.
Maar vroeger zou jij zelf persoonlijk voor zo'n lange afstandstransport zijn gaan liggen. Nu praat je met de minister van Welzijn en zorg je dat er een petitie is en ga je die beleefd afgeven aan de Europese Commissie. Is er iets veranderd in jouw tactiek?
Wel, ik denk dat natuurlijk ook, zoals het eigenlijk een volwassen organisatie betaamt, ja, 25 jaar geleden, zoals ik al gezegd heb, daar in het begin, we zijn eraan begonnen als een soort van fluwelen revolutionaire organisatie. Maar gaandeweg natuurlijk leer je ook verder kijken dan je neus lang is, in plaats van eendimensionaal aan te klagen, ga je dus ook niet alleen het conflictmodel gaan toepassen, maar leer je dus ook gaandeweg dat overleg ook wel tot resultaten leidt. Je moet natuurlijk wel dat een beetje in de vingers hebben. Je moet dus leren onderhandelen. Ik moet zeggen, ik ben een diplomaat van nature. Hè? Dus conflicten, ik haat conflicten. Maar het is vaak wel noodzakelijk, wil je een en ander in beweging doen zetten. Dus assertief moet je ervoor gaan, maar tegelijkertijd, je moet ook beseffen wat je kan bereiken en wat je kan verwezenlijken. De lat mag je gerust hoog leggen, maar wanneer je er niet over geraakt, weet je, dan mag de lat wel al iets lager gezet worden om dan gemakkelijker erover te geraken. Reculé pour mieux sauter, zeggen de Fransen. Hè.
Ik wil dus even een paar verwezenlijkingen van Gaia van de voorbije 25 jaar op een rij zetten.
Aanstaande maandag hadden ze moeten plaats hebben de traditionele paardenkoersen in Kronbeke. Maar deze beelden van de dierenrechtenorganisatie Gaia strooiden roet in het eten. Ze kregen uitgebreid aandacht in de pers.
België en Nederland hebben de invoer van producten van zeehonden al eerder verboden. Het Europees Parlement zet nu ook het licht op groen voor een Europees verbod.
Wilde dieren in circussen leven vaak in erbarmelijke omstandigheden, vandaar het verbod. België volgt daarmee het voorbeeld van Oostenrijk en Groot-Brittannië.
Het Vlaams Parlement heeft vanavond het decreet goedgekeurd dat onverdoofd slachten verbiedt. Dat gebeurde, en dat is zeldzaam, met steun van alle politieke partijen. Er was één onthouding.
Touché.
En dat is maar een heel klein deeltje hè, van alles wat jullie de voorbije 25 jaar hebben gedaan. Mag ik zeggen dat 2000 jouw topjaar was? Toen was je man van het jaar voor Humo en stond je op nummer 3 in de lijst van mensen van 2000.
Ja, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.
Aha.
Dus wel topjaar in zekere zin natuurlijk, want dat was het jaar dat we dus die vreedheden op die veemarkten van Anderlecht en Siné hebben aan het licht gebracht. Heel wat mensen waren geschokt, het land stond op zijn achterste poten en ook buiten onze landsgrenzen, want ik moet zeggen, die beelden zijn de hele wereld rondgegaan, zelfs in China zijn ze op de tv, op televisie geweest.
Vooral omdat je jezelf hebt laten in elkaar kloppen of laten. Het is gewoon gebeurd op de veemarkt in Anderlecht.
Ja,
daar werd je behandeld als een...
Dat is waar, dat was dan wel 2 jaar eerder. Hè. Maar dat is wel een iets dat kruipt natuurlijk in de kleren, hè, inderdaad. Maar dat heeft ook heel wat mensen doen beseffen dat er iets grondigs fouts ging. Dus wanneer mensen in staat zijn om mensen te behandelen of te mishandelen, zoals eigenlijk week na week die dieren, die runderen, in elkaar slaan, ja, dan loopt er toch wel iets grondigs fout en dit kon niet blijven duren. En dan 2 jaar later kwam het dan naar buiten met die vreselijke beelden, hè, waar zelfs de Europese commissaris van gezegd heeft, dit is foltering die ik niet kan en niet wil verdedigen. In Zweden, de Zweedse minister die bevoegd was voor dierenwelzijn, die overwoog om vegetariër te worden nadat hij dus die beelden gezien had. En zelfs ABBA heeft toen een petitie gelanceerd om dus die vreedheden op die markten te doen stoppen. Dat was nogal wat. Bovendien dan de regering heeft er zich dan mee gemoeid. De minister van Justitie moest zijn injunctierecht gebruiken opdat dus het gerecht ook zou een rechtszaak starten tegen die veemishandelaars, die veebeulen dan. En dat is een proces dat ook 7 jaar heeft aangesleept. Dus ja, inderdaad, dat was wel wat. Ik heb dan ook meegemaakt dat er op mijn hoofd er was een complot geraamd om mij uit de weg te ruimen in de meest extremistische kringen van veehandelaars. Het was ook niet zo lang na de moord op Van Noppen. Dus inderdaad, het waren niet zo'n prettige tijden.
Heb jij voor je leven gevreesd?
Toen wel, ja. Maar weet je, ik heb een olifantenhuid. En mijn reactie was, kijk, en de Rijkswacht nam dat ook heel ernstig, want ze hadden ook van verschillende kanten, hadden ze dus bevestiging gekregen dat dat inderdaad dus een plan was dat sommigen dan wilden uitvoeren. En ik moest toen op advies van de Rijkswacht elke nacht moest ik ergens anders gaan slapen. En dan moest ik ook, ik mocht nooit dezelfde weg volgen om naar huis te rijden. Ik moest altijd een andere reisroute volgen. Dus ja, dat was wel wat. Maar goed, dat is mijn temperament. Mijn reactie is dan, ja, je krijgt me niet klein. Ik krijg daarvan nog meer energie. Hè? Niet dat ik dat zo plezant vind, alles behalve natuurlijk, want dat is wel zwaar. Ik herinner me dat ik ooit een lezing ging geven in Ronse. En dat was de tijd toen veehandelaars, kolonnes van vrachtwagens van veehandelaars, mij overal volgden. En toen ben ik in Ronse nog in een kast moeten gaan kruipen, want ik werd daar dus belaagd, hè, door een horde, ja, ook losgeslagen veehandelaars, laat ons zeggen, die dan op de ruiten timmerden. Dat maakte dus een hels lawaai. En toen heeft de Rijkswacht, de politie, is me daar ook moeten komen ontzetten. Hè. Dus dat waren inderdaad wel tijden. Maar die tijden zijn gelukkig blijkbaar hopelijk voorbij.
If you're leaving, close the door. I'm not expecting people
anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord,
zoals we ze niet meteen zouden verwachten. Mm-hmm. When a blind man cries, Michel van den Bos. Je wordt met dit nummer teruggeworpen naar je tienerjeugd. Hè?
Ja.
Waaraan denk je dan?
Oh, aan een gelukkige jeugd. Ik heb echt een fantastische jeugd meegemaakt. Ik heb fantastische ouders gehad eigenlijk, echt waar. En ik reis wel al eens terug naar mijn jeugdjaren, want dat ontspant mij ook, omwille van het feit, ik voel me daar dus eigenlijk goed op mijn gemak. Dat is mijn comfortzone, echt waar. En als het dan al wat moeilijker gaat, laat ons zeggen, dan keer ik daar naar terug. En dat laat mijn batterijen op, echt waar. Ik herinner me nog heel veel van mijn jeugdjaren, absoluut. Bijvoorbeeld als ik een ijsje eet, dan weet ik nog precies, dan word ik als het ware teruggeworpen in de tijd. En dan weet ik nog precies wat ik aan het doen was wanneer ik dus een album las, een stripalbum of zo, van Suske en Wiske bijvoorbeeld. Hè. En terwijl ik een ijsje at, en dan zie ik dat gewoon terug in mijn geest. Mm-hmm. Alsof ik een tijdmachine in mijn geest heb.
En je was ook fan van Deep Purple?
Ik was inderdaad fan van Deep Purple. Wel, mijn allereerste langspeelplaat was van Deep Purple, Burn. Hè. En ik was heel blij toen ik enkele maanden geleden bij Van Gils en Gasten Roger Glover kon ontmoeten. Mm-hmm. En een fijne man trouwens, helemaal geen capsones. Dat was misschien in de beginjaren van Deep Purple is dat misschien wel anders geweest, want toch wel wat verhalen van met Ritchie Blackmore en dergelijke, die blijkbaar toch wel nogal extreem waren qua uitspattingen. Maar goed, nee, en dus ik had die man gezien, dat doet wel wat. Hè, want,
En wat vond jouw moeder ervan, dat jij fan was van Deep Purple?
Oh, die vond het allemaal oké. Okay. Mijn grootouders ook. Nu had die lieten me gewoon begaan. Hè. Was nu niet direct hun favoriete muziek, zo moet ik zeggen. Maar nee, die lieten me gewoon begaan. En ik weet nog dat Child in Time, hè, dat is zo'n klassieker van Deep Purple, hè, waar Ian Gillan heel hoog uithaalt. En nu raakt hij daar niet meer aan, dus dat wordt nu niet meer gezongen. Hij zingt dat niet meer tijdens concerten. En, maar toen ik dan 14, 15 jaar oud was of zo, dan zong ik altijd mee. En ik moet zeggen, ik raakte daartoe wel aan Child in Time. Ik zong dat dan mee en dat lukte net zoals Ian Gillan mij vandaag niet meer, moet ik zeggen.
Er was geen vader in de buurt, hè? In jouw jeugdjaren?
Nee, dat is waar. Mijn moeder was dus een bewust ongehuwde moeder. Hè. En ik weet wie mijn biologische vader is. Maar ik heb die nooit gemist. Trouwens, en zeker in die jaren moet ik zeggen, dat was toch wel een en ander. Hè, want we spreken over 1961 toen ik geboren ben. En mijn moeder, toen ze dan zwanger was, ja, ze moest dat dan nog zeggen tegen mijn grootouders dan. En aan mijn grootmoeder durfde ze dat dan wel bekennen, maar dan was er ook nog grootvader. En toen ze dat dan meldde, alle moed nam ze dan in haar handen en dan meldde ze dat, dan zei mijn grootvader, toch wel een fantastische reactie, zei, ho, zegt hij, dat had ik al lang gemerkt, wel als het dan toch zo is, dan gaan we er nog één op drinken. Dus zo reageerde hij, 1961. Hè. Dus wat dat betreft moet ik zeggen, waren mijn ouders, want ik ben dan opgegroeid samen met mijn moeder en mijn grootouders dan, hè, waren toch wel behoorlijk progressieve mensen. Hè. Mm-hmm. Want er zijn wel vriendinnen, herinner ik me nog, van mijn moeder, en dat heeft ze me dan ook gezegd, die dus in dezelfde situatie verkeerden en die dus op straat gezet zijn in die tijd. Hè. En dat gebeurde toen wel vaker.
En wat weet je over je biologische vader?
Wel, hou je vast, die was getrouwd. Hè? En ik ken ook zijn vrouw, zijn kinderen. Mijn moeder was trouwens meter, hè, doopmeter, van een van zijn kinderen. En tegen zijn vrouw, hè, die eigenlijk een vriendin was, een goede vriendin van mijn moeder, ik zei er tegen, Tante Betty, hè, was iemand van Italiaanse afkomst. En die sprak dus Frans. En dus we gingen daar vaak op bezoek en mijn moeder dus, ja, die verwende die kinderen dan met van alles en nog wat. En ik herinner me dat ik ooit zo, dat was dan met Sinterklaas, mijn moeder had dan geschenkjes mee voor die kinderen en ik kreeg niks van mijn biologische vader dan en van zijn vrouw. Hè. Ik kreeg niks. En dan was ik zodanig pissed off dat ik me herinner, ik werd dan ineens boos en ik beet in de hand van een van die kinderen eigenlijk, hè? Dus van een halfbroer, ja, dat weet ik nog. Dus het was een heel conflict, een hele scène dan. Dat heb ik me dan natuurlijk achteraf dik kunnen beklagen.
Maar werd daarover gepraat, over het feit dat de gezinssituatie toch niet zo normaal was bij jullie thuis?
Wow, zoals ik al gezegd heb, hè, mijn grootvader, mijn grootouders, die, zo was het, hè? Wat kon je eraan veranderen? Aha. Er werd wel over gepraat, maar nu niet meteen in mijn bijzijn. Maar ik herinner me dat ik toen ik 6 was, had ik eens een gesprek afgeluisterd. En toen wist ik wel, ik wist zo wat flarden en die wist ik dan uiteindelijk wel logisch aan elkaar vast te knopen. En toen had ik het door. Dus hebben me dat eigenlijk nooit moeten zeggen. Ik heb dat zelf kunnen uitdokteren.
Mm. En heb jij zelf op een bepaalde leeftijd contact gezocht met jouw biologische vader?
Nee, ik had er helemaal geen behoefte aan. Mm. Echt niet. Maar op een keer, toen ik 21 was, dan ging de bel. En want ik ben opgegroeid in Beersel, hè. Een beetje hoger dan het kasteel van Beersel. Dus, de bel ging en mijn grootmoeder en ikzelf, want ik was dan wat nieuwsgierig, wie staat er aan de deur? Dus we gaan naar de deur, doen de deur open. Wie staat er? Ik had hem onmiddellijk herkend. Hè? Dus mijn biologische vader dan, met Tante Betty, met zijn vrouw dan. Hè? En ik weet wat hij zegt, dus hij bekijkt mijn grootmoeder en hij kijkt naar mij. En zijn reactie is toch wel een beetje bot weg. Hè? Wie is dat? En mijn grootmoeder antwoordde, wel, dat is de zoon van Julia. Ah, zeg je, dan is hij binnengekomen. Ik moet zeggen dat ik wel blij was. Ik heb er nooit behoefte aan gehad om, om met hem contact te zoeken. Of om een band te zoeken met hem, helemaal niet. Maar ik was wel blij dat hij er was. Want ik moet zeggen, ik denk dat mijn moeder hem altijd wel ergens graag gezien heeft. En ze vergeleek mij ook wel al eens met mijn biologische vader. Ja.
The word wild applies to the words you and me.
Wildlife van Paul McCartney, overtuigd vegetariër, dat weten we. En ook een bondgenoot als Absoluut. Het gaat over dierenrechten. Michel van den Bos, hoe goed kennen jullie elkaar, Paul McCartney en jij?
Ik heb hem al een keer ontmoet. En ja, hij heeft ons ook met voor ons, onze 25e verjaardag gefeliciteerd trouwens. Uh-huh. Ja. En hij heeft ons ook al eens gesteund in onze campagne tegen het dwangvoederen voor foie gras. Roger Moore trouwens ook, hè, dus onlangs overleden, dus een van de James Bond, hè, mm-hmm. jaren 70. Dus ik moet zeggen, met Gaia heb ik wel wat celebrities kunnen ontmoeten. Jean-Claude Van Damme bijvoorbeeld, hè, die ook een belangrijke bondgenoot is, die ons steunt in onze campagne voor het verbieden van het kweken van pelsdieren voor Bond. Chris Hind heb ik ook actie meegevoerd, inderdaad. Ja.
En Paul McCartney is toch een keertje te laat op het podium gekomen, hè? Omdat jullie te lang zaten te kletsen.
Ja, inderdaad. Ja, dat was begin jaren 90 en zijn vrouw, die leefde toen nog ook. En je weet dat zij vegetariër was ook. En ik was aan het kletsen met haar en die bleef maar vragen stellen. En toen kwam Paul McCartney daar ineens aan en die zei dan tegen zijn vrouw, zeg, we moeten gaan optreden. Hè. En toen inderdaad, in Gent, zijn ze 5 minuten te laat begonnen. Hè, en de oorzaak door was dat kletsen met mezelf. Ja.
Ja. Nu, die strijd voor de dierenrechten is ook begonnen dankzij de koning, hè?
Ja.
Onze koning Boudewijn.
Koning Boudewijn. Wel, in 1985, al lang geleden natuurlijk. Hè. Maar toen was hij met premier Martens naar Zaïre, hè, dus nu Congo, toen nog Zaïre, afgereisd. Om met Mobutu Ginder 25 jaar Zaïre's onafhankelijkheid te vieren. En daar had hij dan op een gegeven ogenblik chimpansees cadeau gekregen. 3 chimpansees, eentje was blijven hangen, dus die is ginder achtergebleven. En 2 andere, heel jonge chimpansees, baby chimpansees van enkele maanden oud, die zijn dan in zakken in het koninklijk vliegtuig gesmeten. Arriveerden dan op het Koninklijk Paleis. Maar ja, goed, het Koninklijk Paleis ga je niet direct associëren met een opvangcentrum voor verwaarloosde, mishandelde chimpansees. En dus belden ze in alle discretie naar de dierentuin van Antwerpen om die apen te komen halen. Maar dat was niet gerekend met de waard, namelijk ikzelf. En we hebben dat schandaal dan kunnen ontdekken. Ik heb dat aan de grote klok gehangen, te beginnen met de morgen, die dan de blokletterde apensmokkel met koninklijk vliegtuig. En ook dat schandaal is de wereld rondgegaan. En toen heb ik eigenlijk wel beseft, ja, hier ben ik voor in de wieg gelegd. Ik had nog nooit een persconferentie gegeven. Ik gaf mijn eerste persconferentie voor een bomvolle zaal dan. En ik voelde dus met elke vezel van mijn huid, dat zat in mijn genen, in mijn DNA eigenlijk. Hier ben ik voor in de wieg gelegd. En dan heb ik ook beseft, ik kan niet alleen aanklagen, maar ik kan ook dingen veranderen. Want dan een paar jaar later heeft België dan een protocol vastgelegd, waarin staat dat staatshoofden voortaan geschenken van dergelijke aard niet meer mogen aanvaarden.
Maar goed, de chimpansees zijn wel in de zoo beland. Hè? Wat is daar dan mee
gebeurd?
Een
van die chimpansees is dan gestorven. Hè? Die was in dermate verschrikkelijke toestand aangekomen dat die heeft het niet overleefd. Maar Maaike, de overlevende chimpansee van de koning eigenlijk, wel, die leeft nu nog altijd in de zoo van Antwerpen en die ga ik af en toe eens bezoeken, moet ik zeggen.
Ja.
En dat is altijd, die kent me uit vanzelfsprekend niet, heeft me ook nooit gezien, maar die maakt het heel goed. En nu is dus ook in de zoo van Antwerpen is het mensapengebouw is veranderd. Ze hebben nu dus ook een buitenverblijf, dus dat was ook hoogst nodig. En het doet me altijd wel iets als ik dan als ik Mike opnieuw ga bezoeken. Ik heb dat dus ook aan Prins Laurent gezegd, dat dankzij zijn oom eigenlijk, hè, ik mijn carrière tussen aanhalingstekens dan wel gestart ben. En hij reageerde daar niet al te veel op, maar ik moet zeggen, ik kan het ook goed vinden met Prins Laurent, die ons trouwens ook steunt, hè, met onze campagne Dieren in de Grondwet. Uh-huh. Ja. Dus ik ben toen van mijn paard gebliksemd, kan je zeggen. En toen ik dat dan aan het heugelijke nieuws ging vertellen aan mijn moeder, die verklaarde me knettergek. Zijt je nu helemaal zot geworden? Ze gaan u komen weghalen, dan nog tegen de koning. Hè? Maar goed, niets of niemand kon me natuurlijk van mijn doelstelling, van mijn doel in mijn leven afhouden. Hè.
Ja, je bent inderdaad niet alleen met dat idee om dieren te beschermen. Peter Singer bijvoorbeeld is een groot voorbeeld van jou. Welke stelling van hem heeft jou dan zo geraakt dat je dacht, dit moet ik volgen?
Wel, Peter Singer is... ik heb eigenlijk geen voorbeelden, maar eerder inspiratiebronnen. Ja, ja. Ik kijk niet echt op naar mensen, maar ik laat me wel inspireren door hun gedachtegoed. Hè? Door
hij is de auteur van Animal Liberation.
Ja. Een van de meest invloedrijke filosofen, ethici van onze tijd eigenlijk. En een van die aspecten die hij benadrukt is, het maakt niet uit. En daarmee geeft hij eigenlijk een zin van Jeremy Bentham, een Britse filosoof van de 19e eeuw, weer opgegraven eigenlijk, want dat was een beetje in de vergetelheid geraakt. En die man die zei, het maakt niet uit of een wezen kan denken, en het maakt ook niet uit of een wezen kan praten, wat uitmaakt is, kan het, dus de vraag die je moet stellen is, kan het lijden? En als een wezen kan lijden, dan moet je dus rekening houden met de belangen van zo'n wezen, de welzijnsbelangen van zo'n wezen, de belangen op de best mogelijke levenskwaliteit, zie je?
En het gaat ook niet over houden van dieren, maar over rechtvaardigheid. Dat is ook een groot verschil, hè?
Ja, het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen, iedereen houdt van dieren. Hè? Maar het gaat inderdaad om rechtvaardigheid. Het feit dat dieren die tenminste kunnen voelen, verkeren ook in een heel kwetsbare positie, in die mate dat ze zich eigenlijk slecht of helemaal niet kunnen verweren. Dus vandaar ook dat mensen zo gemakkelijk misbruik maken van hun macht. Hè. Mm-hmm. Dus ik zie de relaties tussen mensen en dieren, en zeker daar waar het helemaal fout gaat, als een probleem van machtsrelaties. En de kwetsbaarste in die machtsverhoudingen, dat zijn dan dieren. En die zijn altijd de klos. En vandaar ook dat zij een menselijke stem nodig hebben in onze samenleving om dus hun belangen te verdedigen. En die uitdaging heb ik dan zoveel jaar geleden opgenomen.
Hou jij van dieren?
Ik hou wel van een aantal dieren. Dan zeker die dieren met wie ik toch wel een hechte band heb. Hè, zoals onze Zappa, dat is dan onze hond, een Bouvier. De poezen, Arno, Hope, Lina, die dan bij ons rondlopen. Dus ik moet zeggen, de dieren die ik heb leren kennen in de loop van mijn leven, met wie ik eigenlijk ook geleefd heb, die met mij hebben geleefd en met wie ik een hechte band heb, ja, daar ga je van houden. Ik denk dat een van onze, moet ik zeggen, belangrijkste menselijke rijkdommen is dat wij in staat zijn tot empathie. Hè? Dus we kunnen ons in de plaats stellen van diegene die dus het onrecht van de sterkste ondergaat, van de meest kwetsbare. En ik denk dat het op die manier heel oprechte gevoelens, een oprechte hechte band met dieren hebben, dat lijkt mij dus inderdaad iets menselijker kan je eigenlijk niet inbeelden. Ik denk dat echt typisch is voor mensen. Ook een aantal andere dieren, zoals mensapen, chimpansees, zijn daartoe in staat. Maar het probleem van mensen is dat zij vaak dieren onderschatten. En zeker de bewustzijnsvermogens van dieren onderschatten. En ik denk men moet dieren en de aard van dieren leren begrijpen, leren herkennen zoals ze zijn. Ik heb ooit eens in de ogen van een chimpansee gekeken. Wel, en ogen, zoals men zegt, zijn de spiegels van de ziel. Wel, de gedachte die dan opkwam in mij was, ja, dit is een persoon. En ik denk als mensen is, we hebben het gehad over die vrachtwagens, hè, die dieren vervoeren over lange afstanden. Ja. Wel, kijk eens in de ogen van zo'n varken als je ergens naast een vrachtwagen stilstaat voor het rood licht. Ja. Bijvoorbeeld, kijk eens in de ogen van een varken. En dan denk
dat, dat in dat filmpje zie je trouwens een koe echt wenen. Hè? Je ziet een traan rollen over.
Ja, ja, ja. Maar je kan dat wenen noemen. In hoeverre natuurlijk dat de emotionele of psychologische dimensie daar ook terug te vinden is, dat is een heel andere vraag. Maar dat dieren ook, ja, als je zegt, als je tranen ziet lopen over de wangen van dieren, ja, wij noemen dat dan wenen. Hè? En dan kan je ook gerust zeggen dat zo'n dier inderdaad weent, om welke reden ook. Maar een dier is in staat ook om te wenen. En dat op ons maakt dat dus een sterke indruk, want wij associëren wenen natuurlijk met pijn, met verdriet, met lijden uiteraard. Dus ik denk dat wij mensen moeten leren om dieren te herkennen zoals ze zijn en hen vooral in hun waardigheid laten.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein? T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi, et arrête de faire ton innocent. Sur les paquets de cigarettes, fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Tes avances, quand c'est que tu pars en vacances, quand c'est, quand est-ce que tu y penses, quand c'est, ça nous fera des vacances. Quand c'est,
Concert van Stromae, ook al opgegroeid in Beersel, Michel van den Bos.
Kijk eens aan, daar vertel je me wat, want dat wist ik helemaal niet.
Ja, waar ook jouw roots liggen. Hoe belangrijk is die plek voor jou, Beersel?
Wel ja, dat is in, zoals je zegt, daar liggen mijn roots. Hè. Uh-huh. En daar ga ik al eens in gedachten naartoe. Ik kom er niet meer zo vaak, moet ik zeggen. Het is al een tijdje geleden. Maar daar heb ik inderdaad fantastische ervaringen meegemaakt. Het kasteel van Beersel, dat is voor mij ook zo'n beetje een mythische plek, moet ik zeggen, want ik heb daar ik herinner me dat ik had als kind nogal een rijke verbeelding. Nu nog trouwens, als ik dat mag zeggen. Maar, dus ik had zo eens mijn klasgenoten overtuigd dat in de vergeetput in het kasteel van Beersel, dat de schat van Beersel, onsterfelijk is gemaakt door Willy van der Steen in de albums van Suske en Biske, dat die daar nog lag. En dus hebben we dus een expeditie georganiseerd naar de vergeetput dus van het kasteel van Beersel. We zijn daarin afgedaald, maar natuurlijk, die schat lag er niet. Hè. Maar goed, het was toch wel een schitterend avontuur.
Nee, ik heb helpt het ook dat onze minister van Dierenwelzijn ook van Beersel afkomstig is, Ben Wijts? Schept dat een band?
Wel, ik vind het altijd leuk natuurlijk dat, dat mensen ook afkomstig zijn van Beersel. Dat ik mensen ontmoet die ook afkomstig zijn van Beersel. Omdat Beersel, herinner ik mij, ik weet nu niet zo precies of dat zo gebleven is. Maar in ieder geval, ik herinner me Beersel als een prachtige plek om, om op te groeien. Dus ja, goed, ik vind het wel fijn dat minister van Dierenwelzijn toevallig ook in Beersel woont. Hè? In Huizingen dan meer bepaald, dacht ik. Maar goed, of dat nu, ja, of dat nu echt zoveel verschil maakt, dat denk ik niet.
Het aardsparadijs voor jou ligt ondertussen ergens in Delos, hè? Een Grieks eiland.
Ja, ik ben daar dus in 2011 ben ik daar geweest en ik moet zeggen, ik heb daar dus een bijzonder intense ervaring mee gemaakt. Een soort esthetische wow-ervaring, als ik het zo mag noemen. Want in Delos, daar is Apollo geboren. Hè? En de Griekse god, de mythologische god Apollo, op een heuvel, op dat eiland. En natuurlijk, een verbeelding sloeg al meteen op hol. Dus Apollo op de top van die heuvel geboren, dus ik moest daar zijn. Dus ik ben op die heuvel gekropen. Ben op die top geraakt dan en toen kon je zo uitkijken over prachtige, formidabele, verre gezichten. En zo heel rondom in een 360 graden was gewoon fantastisch. En ik moet zeggen, dat had zo'n ongelooflijke impact op mij, dat ik dat ik de tranen zo over mijn wangen voelde rollen. Echt waar, dat was zo mooi, zo prachtig. Mm-hmm. Fantastisch. En zoals ik zeg, ik had zo'n beetje het gevoel wat ook astronauten moeten hebben wanneer ze voor het eerst de aarde zien vanuit een of ander ruimteschip of zo. Het,
Ah. Ja. Ben je dus ook een kunstliefhebber?
Wel, ik ga niet zeggen dat ik nu elke week naar een of andere kunstgalerij ga, maar ik kan wel genieten van kunst als ik het zie. Zo bijvoorbeeld, ja, maar dan eerder klassieke kunst, moet ik zeggen, want de moderne kunst, ja goed, ik vind wel een aantal dingen, vind ik wel mooi om naar te kijken.
Als je maar één werk of één naam mag noemen, wat zou dat zijn?
Wel, Ensor, James Ensor, vind ik dus een fantastische kunstenaar in die zin. En zeker het, ja, de intrede van Christus in Brussel. Fantastisch mooi werk. En Ensor natuurlijk. Bon, ja, die heeft dan een streepje voor op de rest. Hè. Want ik weet dat Ensor ook een groot tegenstander was van dierproeven. En daar kwam hij ook voor uit. In zijn tijd.
In die
dan,
tijd al.
In die
ja,
tijd.
Ja.
En dan heb je nog Da Vinci, hè, waar ik toch ook wel van kan genieten. Moet ze. En zoals iedereen weet, of velen toch wel weten, was Da Vinci iemand die vegetariër was. En die ook vond dat hij wou dus geen graf zijn voor dieren. Mm. Ook al in die tijd was daarmee waarschijnlijk natuurlijk goed. Toen was er nog helemaal geen beweging, hè, op gang zoals dat vandaag het geval was. Maar Da Vinci was in, ja, toch wel een historische voortrekker. Hè.
Een filmliefhebber ben je ook, hè? Ik laat ondertussen al even muziek uit Dead in Venice horen van Visconti. Hoe ver gaat dat, die filmliefde?
Dat is voor mij ontspanning. Mm-hmm. Als ik echt, en dat doe ik heel graag, als ik even mijn gedachten wil verplaatsen, laat ons zeggen, van een beetje weg van mijn levenswerk. Want opkomen voor dieren is voor mij een levenswerk, een soort roeping zou je dat kunnen zeggen, maar het is geen obsessie. Hè? Dus een film kan mij ontspannen. Dus ik ben dan ook inderdaad filmliefhebber en dit is heerlijke muziek.
Muziek van Mahler te horen in Dead in Venice van Visconti uit 71 met die geweldige Dirk Bogarde in de hoofdrol. Michel van den Bos, we praten zo meteen na het nieuws verder.